Een goede morgen allemaal.
Zijn er vragen?
Ja, kunnen we misschien iets neerzetten zodat ik er dichterbij kan komen over eenheid en verscheidenheid? Soms heb ik wel eens een flits dat het wel lukt. Maar als ik bijvoorbeeld geconfronteerd word door beelden met die oorlog in Syrië en dat soort dingen.
Oké, dat komt zeker ter sprake in de volgende teugels. Ja, bedankt Moenem. Zoals u waarschijnlijk hebt opgemerkt, is er een nieuwe editie van het Sutra-boekje. Ik heb er samen met een heel aardige Bodhisattva aan gewerkt. Die me heeft geholpen, de layout. En het is natuurlijk altijd belangrijk, waarom heb ik deze teksten gekozen die erin kwamen. Ik wil blijkbaar iets zeggen. Ik wil daarmee iets zeggen aan de mensen die met mij mediteren. Ik wil daar een. En als ik ze zo terug achteraf bekijk, denk ik, hey, is wel opvallend. Het zijn teksten die allemaal, dus teksten die gaan over de voorbereiding van de meditatie, de juiste morele instellingen, en de teksten na de verlichting. Dus dat het mededogen weer zwaar benadrukt wordt, dat zegt natuurlijk iets over mij, zegt iets over waarom deze teksten. Want begin en einde, het gaat natuurlijk inderdaad niet om een geweldige verlichting, maar het gaat om een fatsoenlijk mens worden. En leuk om dat achteraf te constateren. Hey, ik heb deze teksten gekozen blijkbaar omdat dat bij mij nu erg speelt. Maar goed, ik ga een paar commentaren geven waarom. En er is ook een motto in het boekje. Een motto waar we best mee geworsteld hebben. Ik heb het gisteren al even gelezen. En dat komt al een beetje in jouw richting, Moenem. Hoog in de lucht trekt een zwerm vogels weg. Een wolk drijft voorbij. Je hebt natuurlijk twee mooie metaforen. Wij gaan zitten en het gaat om die diepe, diepe stilte, die ruimte die onbewolkt is. Maar dat is alles ons bewustzijn helemaal niet. Er zitten allerlei vogels te fladderen. Sommige beelden, er zit een grijpende aap die naar allerlei gedachten en emoties grijpt, naar herinneringen, naar verwachtingen. Er zit een onrustige haap in ons bewustzijn. Maar ik vind wel mooi dit beeld. De zwerm trekt weg. En dan is het puur stil. En dan dat prachtige beeld, voor mij prachtige beeld van die wolk die voorbij drijft. Die wordt niet tegengehouden. Die schaadt niets. Die hindert niets. En dat is een heel mooi beeld in de zen. Als de voorwaarden er zijn, dan ontstaat de wolk. En jij bent die wolk natuurlijk. Zoals ik gisteren zei, in onze zenschool, in de Sambokyo, dan hebben wij allemaal een naam met wolk in. En dat is eigenlijk heel mooi, vind ik. Want inderdaad, dus zijn wij die wolk die soms heel dreigend en... Maar altijd is het een wolk die voorbij gaat. Als de condities regent ze uit of ze lost op. Vind ik helemaal een mooi beeld. Als de temperatuur stijgt, dan gaat de wolk weg. En dan is er niets minder in de kosmos. Dan is alles er nog. Er is niets meer of minder. De vorm gaat weg. De vorm van dit lichaam gaat weg. De vorm van mijn bewustzijn, al mijn ideeën, mijn gedachten, mijn mentale constructies, mijn mooie fysische en metafysische inzichten, gaat allemaal weg. Allemaal wolk. En lost op. Maar dan is alles er nog. Want wij zijn niet alleen die wolk, wij zijn ook het geheel. Dat vind ik een heel mooi beeld. Die wolk die drijft voorbij. En dat is natuurlijk de grote kunst van het echte zitten, is inderdaad de wolk te laten komen, in de wolk te laten gaan en niet in te stappen. Niet in uw agressie, niet in uw pijn, niet in uw arme ik, niet in uw weet ik wat allemaal, niet in uw drama's, in uw fouten, in uw schuldgevoel, in wat er allemaal aan wolken zijn. De berg zit daar. En de wolk gaat voorbij en beschadigt de berg niet. Het is een schitterend beeld, hè? Vogels, wolk. En dan, dat heel mooie beeld vind ik, we zitten hier samen. Berg Yingting en ik. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Er zijn in de spirituele tradities overal heilige bergen. Op de Olympos, in Athene, in Griekenland woonden de goden. Hè. Kijk aan de berg Horeb, Sinaï, waar de wet verkondigd werd. De berg Sion. Tempelberg, waar alle volken naar op pelgrimeren. De Kailash in de grens van Indië, in Tibet, in Nepal. Allemaal, de Annapurna is een heilige berg, noem maar op. Hè. De Fuji-san, hè. Meneer Fuji, zoals ze in het Japans zeggen. Prachtig, schitterend. Hè. Maar... in elke berg zit een berg verborgen. Elke berg is een heilige berg. Of dat die nu hoog is, hè, tegen de 8000er, of inderdaad 300 meter of 30 meter. Mijn heilige berg is een oude duin. Dat doet er niet toe. Die berg verbergt de berg. De totale kosmos. De berg. De eenheid van bovenwereld en onderwereld, van hemel en aarde. Want dat is natuurlijk het beeld. Denk aan de berg Tabor, waar de leerlingen en Jezus op pelgrimeren. En dan transformeert de wereld. Stralend wit het gewaad van Jezus. Stralend. En alles is daar. De profeten zijn daar. De apostelen, Mozes, de wetgever, de profeten. Alles is daar. En dat is ook echt zo. De hele kosmos is in die berg, in dat oude duin. Is een berg verborgen in de bergen. Dat is de heilige berg. En ik zit daar. Een berg met de bergen. Wij zitten in de bergvorm. Want dat is ons zazen. Dat is zitten in de bergvorm. En dat doet er niet toe of het nu een stoel is of een bank of een kussen. Het is de bergvorm, hè, van... we zijn berg tussen de bergen. Als een mooi gedicht in Zen, dat zegt geen schijn van inzicht. Het is alleen wezen. De heilige berg. De duin in Bergen aan Zee, de duin in waar dan ook, in Zandvoort. Overal is die heilige berg. Hij is ook in mijn keuken. Hij is ook in mijn aanrecht. Wij zitten hier samen, de berg, Yingting en ik. De man die samen met mij werkte aan dat boekje, die heeft dat opgezorgd, hoe dat de Yingting eruit zag en het was een berg van 300 meter, helemaal niet indrukwekkend. Dat doet er niet toe, begrijp je? Dat doet er niet toe. Het is belangrijk, ik kijk naar de berg en de berg kijkt naar mij. Zo het begin van de samadhi. En je weet op den duur niet wie er kijkt. Kijk ik? Of kijk de berg? Er is kijken. Kijkt de bloem naar mij of kijk ik naar de bloem? Er is kijken, er is gewaarzijn, er is luisteren. Totdat inderdaad, dat laatste vers, dat is natuurlijk het moeilijkste. Dat is die eenheid. Tot er alleen nog berg is. Mijn ego-bewustzijn lost op, als het ware. Denk aan aan die wolk die oplost, die wegdrijft. Het ego-bewustzijn lost op. Dat wil niet zeggen dat er geen bewustzijn is. Dat wil niet zeggen dat er geen horen is. Dat er geen ruiken, geen zien, geen voelen, geen alle zintuigen. Maar er is geen, moet ik zeggen, er is geen ego dat, oh wat mooi of lelijk, of die etiketten plakt. Er is geen, we etiketteren niet meer. De etiketten vallen af en de pure werkelijkheid is. Dat is natuurlijk een beetje in de richting, ik probeer iets te zeggen dat niet te zeggen is hoor, dus als je denkt van een onzin uitsteken. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om die, naar die eenheidservaring. Hè? Er is alleen maar kijken, er is niet ik die kijk. Er is niet dat pijnlijke ik dat gekwetst is en weet ik wat. En er is alleen maar kijken. En sommigen van u hebben dat zeker meegemaakt ook. He, soms als we een langere wandel, meditatie doen en stoppen en alleen maar kijken. En geen oordelen over goed en kwaad, lelijk, dichtbij, veraf, alleen maar kijken naar het licht. Alles is gehuld in dat onbegrijpelijke licht. Alles heeft die kwaliteit, he. Zoals de Zen in de Hart Sutra dat zegt, vorm is leegte. En leegte is dan sunyata, dat is... Vorm is het absolute. Is het. Leegte vind ik niet zo'n geweldig woord, maar goed, we hebben geen andere. Het is zoals ik, hè. Ik heb het tegen jullie nog gezegd in de steden, hè. Dus het is het brandende braambos. Rubum quem viderat Moises in combustum. De struik die Mozes zag, die stond in vlam, maar die verteerde niet. Die wordt omhuld door die aanwezigheid, door die gloed, door die presentie. Maar hij gaat niet kapot. Rubum quem viderat Moises. In combustum, hij verbrandde niet. Er is een soort stilte. En in die gloed staat die struik. Ik vind het mooi dat we dat in het Nederlands vertaald dan... Begrippen uit het Hebreeuws die niemand begrijpt. Er staat er, een woord staat er, weten wij wat een struik dat er staat. We hebben die tekens in het Hebreeuws. Dan vertalen we daardoor braambos. Brandende braambos. Natuurlijk een prachtige literaire alliteratie. Hè? Poëet is heel mooi, maar er stonden geen branden in de woestijn. Hè? Maar ik vind het wel prachtig. Brandend braambos. Want dat is de structuur van de werkelijkheid. Het brandende braambos is te midden van de drukte in Amsterdam, is de drukte in het midden van... Het brandende braambos is de stroom hier, het brandende braambos is dit neogotisch gebouw. Of ik het nu mooi of lelijk vind. Dat wargen van een struik vind ik wel heel mooi hoor, want het is allemaal doorns aan, dat was er zeker. Er waren zeker doorns aan en veel prikkers. En toch is het het absolute. Dit, de struik die ik zie, is het. Ik was getroffen als ik op een zeker moment, ik lees natuurlijk wel eens meer Chinese poëzie, Japanse poëzie in vertaling uiteraard, en was ik erdoor getroffen. En dan heb ik dat proberen, nou ja, hebben we dat geprobeerd te vertalen op een manier die die ervaring weergeeft. Alles valt af en er is die... Die oneindige gloed die alles omvat, we zijn midden in dat heilig vuur. Ook als we dat niet weten. We zijn altijd in die goddelijke hand, we zijn altijd in die, ja, in dat heilig vuur. Het leuke is, hè, dat zijn die eerste twee regels weer belangrijk. Hè? Als ik ga zitten en de vogels gaan weg, als ik in samadhi ga, in die inkeer, dan zijn er nog gedachten, zijn er nog herinneringen, zijn er nog geklets, is er nog. Maar dat gaat stilaan weg. Want de goede samadhi is vol met energie. Is niet soepen zo, maar zitten zo. En dan. Nee, het is inderdaad, er is een soort waakzaamheid, helderheid. Nepsis in het Grieks, helderheid. Het wijkt in de blauwe hemel toont zich. De wolkenhemel is ook heel mooi hoor. vind dat ongelooflijk, dat late licht nu, hè, die op de wolken schijnt, dat is schitterend. Hè. Dus die wolken zijn het ook. Maar dat is grote rijpheid. Als we weten dat de vorm de leegte is en dat de hè, je kunt die inderdaad de vorm ervaren en dan zijn de dingen allemaal er neergekwakt en zinloos. En, hè. Ah, walging, zei Sartre. Tigou. Nee, dat is allemaal al die dingen die liggen er. Totdat je inderdaad in dat andere bewustzijn komt en alles inderdaad in een andere werkelijkheid. En het is dezelfde werkelijkheid. Hè? Het is niet dat er twee zijn. Er is niet iets absoluuts, afzonderlijk en iets materieel. Nee. Als je zegt, is één is ook niet juist. Als je zegt, is twee is ook niet juist. Maar daarmee dit gedicht, daarmee was ik getroffen door dit gedicht en heb ik dat erin gezet. En als het u niet zegt, uitstekend. Hè? Als het u iets zegt, is ook uitstekend. Ja. Maar je probeert altijd weer iets te zeggen en gebruikt daar oude teksten van mensen die blijkbaar een gelijkaardige ervaring hebben gehad. Een andere tekst die we toegevoegd hebben, en dat vind ik leuk, dit is de 6e eeuw geloof ik, hè, in China. En nu gaan we naar de 20e eeuw, de 21e eeuw. 21e eeuw. Omdat je dus zou weten dat die ervaring universeel is, dat die niet tijdgebonden is, dat dat nog altijd gebeurt. En dan koos ik voor dat gedicht, misschien heb ik het hier al eens behandeld, ik weet het niet, van Jellema. Nou ja, het gedicht verdraagt zich wel twee keren te lezen, denk ik ook al, heb je het misschien eens gehoord. Hè. Wat ik ga doen is natuurlijk geen uitleg van een gedicht, want dat is afschuwelijk. Een gedicht moet niet uitgelegd worden. Het gedicht heeft genoeg aan zijn eigen. Het gedicht, daarom is juist gedicht, is verdicht tot woorden. En je kunt dat niet verbeteren, dat gedicht. Dus mijn uitleg is geen... Maar ik probeer naar de ervaring te gaan die erachter zit. Nee, het gedicht is uitstekend. Dat is geen woord mis, er is geen lettergreep mis aan. Dat is de vorm. Maar er zit blijkbaar een ervaring achter die ik probeer een beetje in bewustzijn te heffen. Dus niet het gedicht uitleggen, maar het, moeilijk. Soms brengt één ogenblik de balans van een aantal jaren dat ertoe heeft geleid, voor je het wist. Compleet. Geen angst, geen spijt, alleen, en alleen zo ontspannen dit landschap zien de onbewogenheid, nauwelijks kijken die het water bannen. Kon ik mezelf niet tot er zijn vermannen? Gedroomd, jij was hier, het ging toch, ik ben je kwijt. Kijken. De ruimte kan er niet induiken. Zoals een duiker duikt, water wordt huid. Huid kennende materie. Tegelijk voelen wat is, ligt buiten denkbereik. Maar zien als zijn. Het oppervlak geduid als diepte, dragend, soms het water ruikend. Nou ja. Kijk, je zin om nog iets te zeggen, maar goed, ga toch iets proberen te zeggen van een mogelijk, hè, wat is er voor een ervaring achter. Hè? Dus plots valt alles samen, in één punt. Een punt is dat weer geen... Maar alles valt samen. Ineens is alles wat ik meegemaakt heb, al die jaren van tobben en ellende en worstelen en niet weten, alles valt samen en de puzzel klopt. Het is helemaal zoals het zijn moet. En alles heeft daartoe geleid. Ook mijn pijn, mijn afgewezen zijn, mijn tobben op mijn werk, mijn, met mijn partner, met alles, alles, alles. mijn financiële problemen, alles heeft dat. Hé, hey, het is mijn leven, het is mijn patroon, het is... Hm? En dat wisten we niet. Voor je het wist, zeg je. Hè? Je zag als het ware alleen de achterkant van het tapijt en je zag allemaal warrige draden en... Jeetje, waar gaat wat hier? Totdat die tapijt ineens wordt omgekeerd en je een prachtig patroon ziet. Natuurlijk, kon niet anders. Zo moest het zijn. Dit is mijn leven. Dit. Met alles erbij, erop en eraan, met mijn falen, met mijn schaduw en dingen. Want alle schaduwen geven dan de kleur weer licht. Hè? Wat een prachtig vers. Soms brengt één ogenblik de balans van een aantal jaren dat ertoe heeft geleid, voor je het wist. Je wist het niet, je zag alleen maar stukjes. En toen ineens het geheel. En dat hoort je weer zo dikwijls. Je hebt er natuurlijk ook al gehoord van mensen die een nabije doodservaring hebben, die zeggen van, hé, hé. Ja. En dat vraag ik wel eens aan, hè. Dus vroeg onlangs ook iemand van mij van, oh, had je het nu anders gewild? Nee, eigenlijk niet. Ja, maar die pijn van afgewezen zijn, van eruit gegooid te worden. Nee, ik wil het eigenlijk niet anders. Zo is het. Dat is het. Dat is het. Je kan wel iets anders wensen, maar dat is een mentale construct. Dat is weer een ego dat een ideaal leven projecteert. En die spanningen, die voortdurende spanningen, hè, die je hebt met, weet ik wat, jullie natuurlijk niet, maar andere mensen, met een partner of met dingen, en dat werkt maar niet, en weggaan is niet goed. Want hij is al ongeneeslijk ziek. En hij zeurt verschrikkelijk. Maar blijven is ook niet goed. Hè? Want wat moet je dan doen? Dat is zo'n situatie. Hè, die, hè, dus de man die hangt aan een tak van de boom. Hè, die dan... dat is een situatie van het leven. Het is onoplosbaar. Het is een koan. Totdat het samenvalt. En je weet, hé, hey, ik loop op die scherpe snede van het zwaard. En dat is oké. Ik moet de dingen misschien niet oplossen. Misschien moet ik op de snede blijven lopen. Maar er zijn momenten dat het helemaal verzoent. En dat is een prachtige uitdrukking hiervan. Hè? En dan zegt hij, compleet. Alles is heel. Het is volledig. Wat een prachtig Nederlands woord. Hè? Het is volledig. Geen angst. Nee. Want het is oké. Waarom zou ik bang zijn? Het is oké zoals het is. En geen spijt. Twee grote draken. Hm? Twee grote mentale monsters. Ook niet voor jullie natuurlijk, maar voor mij wel. Hè? Angst en spijt, hè. Je kunt er weer in dat schuldgevoel vallen van arm, hè, oh god, ik heb het allemaal fout en dit, had ik dat maar nooit, dat en dan. Nee, er is geen spijt, want het is zoals het is. Op dat moment. En geen angst. Omdat je weet, wat er in de Hartsoetra staat, de Bodhisattva leven zonder angst, omdat ze weten, ik kan niet uit de hand van de Boeddha vallen voor hen, uit de hand Gods, dat kan niet. Er is veiligheid. Ook in deze bedreigde, gekke wereld, met zoveel agressie en oorlogen en gekkigheid en destructie en duizend zoete armen. Hè, dat vond ik altijd zo'n prachtig woord van het hele zon in Westerbork. Hè. In een kamp, duizend zoete armen. Het kan dus. Het hangt af van ons bewustzijn. Of in de hel leven, of inderdaad in die duizend zoete armen. Compleet. Geen angst, geen spijt. Alleen, alleen. En dat is natuurlijk ook, ik ben volledig. Ik ben compleet. Ik hoef niet. Die, hè. Als ik erkenning krijg, uitstekend. En als ik afkeuring krijg, ook uitstekend. Maar ik ben compleet. Alleen, alleen, dus dat is natuurlijk de ervaring van, ja, dat al één prachtig Nederlands woord. alleen zo ontspannen dit landschap zien, de onbewogenheid, nauwelijks dijken die het water bannen. Nou, kan het mooi gezegd worden in Nederland, hè? Wij hebben altijd, dus je ziet dat die ruimte en je bent zo ontspannen en alles is precies, er is geen beweging. Alles stroomt hoor. Het is voortdurend beweging, alle bladeren aan de bomen bewegen, alle grassen bewegen. De rivier die stroomt. En toch zegt hij terecht, hè? Vind ik heel mooi hoor. Dat landschap zien, de onbewogenheid. Dus alles stroomt, maar in die stroomte is die oneindige stilte. De beweging, de stilte in de beweging in de stilte. Natuurlijk stroomt de Maas voort. Natuurlijk waaien de bomen. Natuurlijk, hè, de wind gaat opsteken. Hè. We krijgen straks straffe wind. Zeker weten. Hè, je ziet het aan alles. Maar dat is oké, want er is onbewogenheid. Er is onbewogenheid, maar alles beweegt. Maar dat is niet twee, beweging en stilte vallen als het ware samen. En dan dat schitterende vers, ik vind dat schitterend. Nauwelijks dijken die het water bannen. Hebben wij niet heel onze geschiedenis gevochten tegen het water? Hebben wij heel ons niet moeten verzetten? We hebben dijken gebouwd, want het water gaat. We leven in een badkuip. 6 meter onder NAP. 10 meter onder NAP. Als meer denkt, dat is 7 of 8 meter onder NAP. Zo niet als stad. Moet het dan niet aan denken. En toch, op zo'n moment is die dijk niet iets tegen. Dat is, je kunt dat moeilijk uitleggen. De dijk en het water, weet je, die staat er niet te verdedigen. Die is. Heel moeilijk uit te leggen met woorden, maar ik vind dat een prachtig vers. De dijk vecht niet, het water vecht niet. Dat is allemaal. Nauwelijks dijken die waterbannen. Wauw. Alles is. Ja, als ik er ook eens roep dan, hè. En dan is er een geweldige omslag, vind ik, in het vers. En dat ook de, ja, dus hij heeft dat gezien, hè, die stilte in de beweging in de stilte, en alles valt samen, en alles is compleet, en geen angst, geen spijt. En dan is er een enorm ding, hè, dan zegt hij, hè, dan zegt de dichter, kon ik mezelf niet tot er zijn vermannen. Gedroomd, jij was hier, het ging toch? Ben je kwijt. Dan als het ware dat bewustzijn van puurheid, van eenheid, dat wordt dan weer doordrongen door het oude pijnbewustzijn. Wat normaal is. Je blijft niet in die eenheid. En plots komt dat terug. En dan zegt hij, kon ik me niet tot het er zijn vermannen. Als ik nu gewoon in deze toestand was, er zijn. En niet allerlei projecten had van jij moet zo en jij moet dit en jij moogt niet dat. Dan had er waarschijnlijk geen probleem geweest. Dan had ik een bodhisattva, dan was ik een... Waarom kon ik niet tot er zijn vermannen? Waarom heb ik niet daar geweest waar ik nu ben? Dan is je al uit het bewustzijn, dat begrijpt u wel. Waarom kon ik niet tot er zijn vermannen? Maar dat gaat dus niet, uzelf vermannen tot er zijn. Dat gebeurt, dat overkomt u. Natuurlijk moet je discipline oefenen. Je moet je regelmatig in de inkeer gaan. Natuurlijk moet je bidden en mediteren en lezen en studeren en lopen en fysiek trainen. Je moet allerlei dingen doen. Maar dat is niet als ik dat doe, dan. Je kunt je niet tot er zijn vermannen. Dat gebeurt op een zeker moment. Onvermijdelijk. En dan komt dat oude bewustzijn, waarom ben ik niet altijd, kon ik niet tot dit zo wezen? Dan had ik geen probleem, want dan zegt hij, ik had gedroomd, jij was hier. Hij is waarschijnlijk zijn partner kwijt, met alle pijn. Het ging toch? Nee, het ging niet, want ze maken voortdurend ruzie. Dat is niet het gedicht dat ik interpreteer, hoor. Dat begrijpt u wel. Maar het ging helemaal niet. Ze vochten elkaar het kop uit. Het ging toch? Ben je kwijt. En sommige dingen die... ik vind dat heel mooi hoor, in dit gedicht. Dus er is een... iets van die... mystieke eenheid, hè? In de zin zou dit een kletsje noemen. Je hebt even iets ervaren van... En toen viel alles aan. En dan komt het oude bewustzijn met pijn en verdriet terug. En falen. En ben je kwijt. En schuldgevoel. Waarom ben ik niet zo geweest? Al die dingen komen terug. En dan is er nog een... Het is natuurlijk een... Het oude bewustzijn komt terug met zijn pijn. En dan blijft er nog een mooie herinnering... aan die eenheidservaring. Dat is in het laatste vers. Vind ik dat heel mooi. Kijken. Die ruimte. Kan er niet induiken. Zoals een duiker duikt. Water wordt huid. Huid kennende materie. Tegelijk voelen wat is. Ligt buiten denkbereik. Dat is natuurlijk weer zo'n prachtig vers. Kijken, die ruimte, ik kan er niet induiken. Dat is leuk als hij dat zegt. Hij weet nog van die ruimte, hij weet nog van die ervaring, maar ik kan er niet induiken. Natuurlijk kunnen we dat niet. Maar dan is hij al twee. Dan is er weer een ruimte en hij. Dan is niet alleen de berg, gelijk in het eerste gedicht. Dan is er niet alleen maar dit. Dan is er weer de ruimte, die oneindigheid en ik. Begrijp je? Fijn, hè? Ik kan er niet induiken. Ik kan er niet meteen worden. Maar dan heeft hij, Dom is zo'n groot dichter, vind ik. Dan heeft hij dat schitterend uitge... Ja, ik vind het een prachtig vers. Ik kan er niet induiken. Zoals een duiker duikt, water wordt huid. Huid kennende materie. En dan heeft hij dat prachtige beeld. Als je dus duikt, dan voel je overal het water. Maar wat... Wat is nu? Zonder huid, geen gevoel van water. Zonder water, geen gevoel van huid. En dat zijn twee, maar niet twee. Het water is de kennende materie. Dat vind ik zo'n prachtig woord. Hè. Ik vind dat schitterend. De berg kent mij. Het water kent mij. Het water dat me helemaal omringt, dat kent mij. Huid wordt kennende materie, water wordt kennende materie. Tegelijk voelen wat is, ligt buiten denkbereik. Dus dat oergewaar zijn, dat kunnen we met ons denken niet bij, dat ligt buiten denkbereik. Dat kan ik niet bereiken met mijn denken, met mijn filosoferen. Hoe prachtig, hoe geniaal je ook bent. Dat ligt buiten denkbereik. Ik was getroffen, waarschijnlijk hebben sommigen van u het gezien, de IA... IA...
Denken.
Ja, van die denkers, hè?
Ja, ja, ja.
In de tv. Dat zijn echt heel geniale mensen. Echt mensen met een ongelooflijk hoog IQ. En echt, ja. Maar wat ik zo mooi vond, als zendman, zal ik zeggen, dus die mannen die gaan dus echt in het totaal de grenzen van het menselijk kennen en dan gaan ze op een gebied waar nog nooit iemand geweest is. Hè? En dan heeft hij dat prachtige beeld in van die... Van die grote denkers in het instituut van Advanced Studies, van een manchet met een oerwoud, gaat hij door. Hè? En dan plots, en dat vind ik zo mooi. Dus ze hebben hun doorbraak niet door denken, maar op momenten. Hè, Freeman, die zat in de bus in Mexico. Hè, hij had zijn vriend, die moest dringend een meisje zien en ja, je gaat mee. En dan zit hij in de bus tijd te verdoen. En dan gebeurt het. Wauw, ineens valt dat samen. En dat is voorbij het denken. En moet dat dan allemaal in formules vatten. En dat is natuurlijk ongelooflijke strijd. Het is eigenlijk zo'n prachtige parallel met de zin gebeurd. Hè. We hebben die verlichtingservaring, maar dan moeten we het nog in het dagelijks leven. Ik moet dat doen als ik met jou en jou in contact kom. Maar die mensen die hebben dus in dat instituut of Advanced Studies hè, van Princeton. Hè, dus, die hebben dan inderdaad een doorbraak. En dat gebeurt altijd op momenten als ze er even een... Zonder komt, een van die mensen was kwam niet in dat programma, hoor, heb ik gehoord. Dus die had alles kwijt, zijn computer, zijn laptop, al zijn formules, alles. En zat hem alleen op op een hotelkamer. Ik kon niks doen, je had geen materie, ik kon niks schrijven, had geen papier. En toen was het er ineens, hè. Ineens had hij een nieuw idee van de zwaartekracht, hè, die beroemde snaartheorie. En dan zie je iets wat 2 of 3 mensen in heel de wereld begrijpen. Is natuurlijk ook zo. Dat zijn zo van die prachtige dingen, hè. En dan moeten ze dat proberen te communiceren met heel formules die dan nog begrijpbaar en liefst nogal eenvoudig zijn. Hè. Dat vind ik ook altijd mooi, ze moeten mooi zijn ook. Want het is een harmonie, het is iets moois. Ik vond dat heel indrukwekkend. Die worsteling van die mensen. En sommigen gaan zo ver, en dat is dan echt een zentraining bijna, hè. Dan slapen ze niet meer. Hè. Blijven 70 uren wakker om geconcentreerd in de samadhi te blijven. Of ze eten nauwelijks. En sommigen gaan tot aan de psychotische wanen, hè. Wat ik ook heel goed kan begrijpen. Want je moet erdoor, je moet de kist waar je in zit, die moet breken. Hè. Die schranken, die moeten weg. Ik vond dat heel mooi als parallel van de zen-ervaring. Zo, hè? Vond ik heel mooi. Maar goed. Voelen wat is ligt buiten denkbereik. Dat is toch een prachtig vers. Hè? Maar zien als zijn. Wauw. Zijn en bewustzijn. Wauw. Zien als zijn. Het oppervlak geduid als diepte. Het oppervlak is de diepte. Prachtig. Dragend. Dat is ook wel mooi, hè? Dus de vogel die de lucht niet kwetst, maar wordt wel gedragen door de lucht. Hè? De wolk wordt gedragen, is de atmosfeer. Dragend. Soms het water reikend. Nou, dit vind ik heel mooi. Want inderdaad, je komt terug in de wereld van het dagelijks leven en dan zijn er van die verfrissende, zintuigelijke ervaringen die niet denken zijn, maar wat heerlijk ruiken, wat heerlijk voelen, wat heerlijk gewaar zijn, wat heerlijk zien, horen, voelen, tasten, ruiken. Goed. Dus misschien heb je een idee waarom ik het in het boekje heb gezet. Jellema is gestorven, dus... deze eeuw nog, in 2003. We gaan zo dadelijk binnen een kwartiertje, hè, gaan we